Nog een mededeling, gemeente. Omdat door een misverstand de tijden van de diensten vandaag niet in de bladen hebben gestaan, wil ik u nog herinneren aan de aanvangstijd van de avonddienst op deze biddag. Die is om 7:00. Tot zover deze herinnering. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader. Door de Heere Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 27 de versen 5 en 7...
Thank you.
Wij lezen uit Hebreeën 13, de versen 1 tot en met 16. Schriftlezing vindt u dus in het laatste hoofdstuk van de brief aan de Hebreeën, daarvan de versen 1 tot en met 16. En aansluitend zingen we uit Psalm 56 en daarvan het vierde vers. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt geen uwe fles vergaard, is een getal niet in uw boek bewaard, niet op uw rol geschreven. Het vierde van Psalm 56 na de schriftlezing uit Hebreeën 13. Dat de broederlijke liefde blijven. Vergeet de herbergzaamheid niet, want hierdoor hebben sommige onwetend engelen geherbergd. Gedenk der gevangenen alsof gij mede gevangen waart en dergenen die kwalijk gehandeld worden, alsof gij ook zelf in het lichaam kwalijk gehandeld waart. Het huwelijk is eerlijk onder allen en het bed onbevlekt. Maar hoe reerders en overspelers zal God oordelen. Uw wandel zij zonder geldgierigheid en zijt vergenoegd met het tegenwoordige. Want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Zodat wij vrijmoediglijk durven zeggen, de Heere is mij een helper. En ik zal niet vrezen wat mij een mens zal doen. Gedenkt uw voorgangeren die u het woord Gods gesproken hebben en volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst hunner wandeling. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. Word niet omgevoerd met verscheidene en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt worden door genade, niet door spijzen, door welke geen nuttigheid bekomen hebben die daarin gewandeld hebben. Wij hebben een altaar van het welk geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen. Want welker dieren bloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom door de hoge priester. Derzelver lichamen werden verbrand buiten de legerplaats. Daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. Zo laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. Laat ons dan door hem altijd goden opofferen, een offerande des lofs. Dat is de vrucht der lippen die zijn naam belijden. En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet, want aan zodanige offeranden heeft God een welbehagen. Tot zover de schriftlezing. In onze gebedengemeente willen we in het bijzonder zuster Bruggeman aan u opdragen. Daar gisteren heel plotseling haar man, onze broeder Bruggeman, op de leeftijd van bijna 79 jaar uit dit leven werd weggenomen, willen we samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Heere, wij komen aan de middag van deze dag voor uw heilig aangezicht. Het is deze dag biddag, biddag voor gewas, biddag voor arbeid en visserij, biddag voor de dingen van ons dagelijkse leven, biddag zeker ook voor de dingen van het kerkelijke leven en voor de noden die geestelijk ons hart bezetten. En wanneer we tot u komen in deze ogenblikken, smeken we allereerst van u, Heere, leer gij ons bidden. Want wij moeten het uw woord nazeggen dat wij niet weten te bidden gelijk het behoort. We zijn zondige mensenkinderen en vanwege de zonde is de taal van het gebed verstomd. En moeten we het door uw geest en woord geleerd worden om te bidden. Wil die krachtige bediening van uw geest en van uw woord aan ons schenken, opdat wij bidden mogen leren. Wil u ons ook gedenken wanneer we in deze biddagdienst en ook vanavond de tolk mogen zijn van de gemeente om de noden voor u neer te leggen. Want ook in de openbare gebeden is het zo, wij weten niet te bidden gelijk het behoort. Maar wil u door uw geest ons de woorden geven. En dan denken we allereerst in deze ogenblikken aan allen die deze biddag als een dag van moeite en zorg en verdriet beleven. U hebt ook deze week in het midden van ons als gemeente gesproken. Doordat broeder Bruggeman zo heel plotseling gisteren uit dit leven werd weggenomen. De laatste jaren waren niet gemakkelijk voor hemzelf en voor zijn vrouw. Er was de afbraak van het lichaam. En toch kwam het einde nog zo plotseling. Heere, wil u heel bijzonder, zuster Bruggeman, gedenken. Die verdrietig, bedroefd, alleen achterblijft. Wil u, van wie in uw woord gezegd wordt dat u een God bent van de weduwen en van de eenzamen, haar bijzonder gedenken. En in deze dagen van verdriet, samen met de familiekring, bijzonder nabij zijn. En ook als zaterdag de begrafenis zal plaatsvinden, wil u dan bijzonder met haar en met allen zijn. En laat het zo mogen zijn, Heere, dat van de sprake die van dit sterven uitgaat, iets mag doorklinken in ons hart en we het mogen weten dat ook ons leven broos is. Dat wij ook mensen zijn van wie de psalmdichter het zegt dat ons leven zo breed is als een hand en dat de dood ieder uur wenkt. Heere, wil u dan geven dat wanneer het uur van ons verscheiden aan zou breken, dat niet onvoorbereid mag zijn. Wil u denken, Heere, aan allen die ziek zijn. We denken aan broeder Vroeg in de Wei van het Korte Weegje, die gisteren in het ziekenhuis moest worden opgenomen en aan de monitor ligt. Wil u ook hem bijzonder gedenken, Heere, geef dat hij herstellen mag. En dat het zo mag zijn dat hij ervaren mag uw bewaring en uw zorg, maar bovenal uw genade. Denk aan hem en al de zijnen. We willen uw naam ook dankzeggen dat zuster van der Baan deze dag uit het ziekenhuis ontslagen mocht worden en naar de goede reden mocht gaan. Wil u haar, nu ze daar enkele weken hoopt te verblijven, om wat aan te sterken, bijzonder gedenken en geef dat ze op uw tijd weer in haar eigen woning terug mag keren. We zeggen uw naam ook dank dat zuster Nelis vanmiddag na lange periode van ziekte weer in de kerk mag zijn voor het eerst. U hebt de dingen ook rond de ernstige operatie zo wonderlijk welgemaakt. Heren, laat het dan op deze biddag voor haar persoonlijk ook dankdag mogen zijn voor uw goedheid en uw trouw die u in de tijd die voorbij is hebt bewezen. Wil haar gedenken en al degenen die haar lief zijn in uw goddelijke gunst en genade. Denk ook aan allen, heren, die niet genoemd worden, die op deze dag moeite, zorgen, ziekte en verdriet kennen. U weet wat zich afspeelt in de schuilhoeken van ons hart, wat voor allen verborgen is, het is u bekend. O, wil u aan allen denken wie er weg moeilijk is. En geef dat het dan ook in die omstandigheden echt biddag mag worden op deze dag of biddag mag zijn. Want gij zegt het in uw woord, stort voor mij uit uw ganse hart. En dan behoeven wij niets achter te houden, ook niet van de zorgen en van de vragen van ons leven. Maar heel bijzonder mogen we op deze dag de dingen van het komende seizoen, de dingen van het dagelijkse leven, van onze arbeid aan u de Heere opdragen. En we bidden van u, Heere, wil u aan ons allen denken. Wil u geven dat ook in het seizoen waarvan we nu aan het begin staan, alles mag meewerken zodat de gewassen mogen groeien en er op de tijd die daarvoor bestemd is een goede oogst mag komen. Wil u geven dat alles groeien mag. Wil u geven dat in deze zo natte winter de regen ingehouden mag worden, zodat het werk op het land weer gedaan kan worden. Wil u geven dat straks de regen komen mag en de zonneschijn op uw tijd zoals het nodig is. Want juist in het leven, op de akker en op het veld, zijn we zo diep van u afhankelijk. Heren, wil u ook geven dat bij de veeteelt en allerlei andere takken van akker, land en tuinbouw uw zegen ervaren mag worden. Denk aan allen, heren, die in andere takken van arbeid werkzaam zijn. Wil u op fabrieken, op plaatsen waar gebouwd wordt, op kantoren en allerlei instellingen waar we werken mogen, uw zegen ons niet onthouden. Geef kracht en inzicht om te werken. Geef ook kracht om staande te blijven, want de werkomgeving is voor sommigen ook onder ons niet gemakkelijk. En wil u ook dan, heren, geven dat het in alle bescheidenheid zichtbaar mag zijn, dat wij een leven willen leiden wat in overeenstemming is met uw heilig woord. Denk, o heren, ook aan de moeders in de gezinnen. Wil u ook bij die taken en al dat werk, wat eigenlijk vrijwel altijd doorgaat, uw zegen geven. En ook hen bij de zorgen voor alles, voor de woning, voor de gezinnen en de dingen die zich daarmee verbonden hebben, uw kracht en uw hulp geven. Wil u zijn met onze kinderen. Wil u geven dat onze kinderen bewaard mogen worden bij uw woord. Wil u geven dat ze jong u mogen zoeken en u mogen vrezen. Maar wil u dan ook nabij zijn, nu ze opgevoed worden en opgroeien en op weg zijn naar de volwassenheid of misschien al bijna volwassen zijn. Heere, zegen hen midden in de branding van deze samenleving waar zoveel machten werkzaam zijn. Wil u geven dat ze op hun werk gezegend mogen worden of in hun studie, op de scholen. Geef wanneer het soms moeilijk is en ze er hard aan moeten trekken, dat ze de kracht ontvangen mogen en het inzicht. Wil u bijzonder met hen zijn die voor een moeilijke overgang zitten of voor moeilijke examens. Wil u geven dat de uitslagen verblijdend mogen zijn. En geef, heren, dat onze jonge mensen ook deze dingen mogen doen in diepe afhankelijkheid van u de heren. Zegen ook hen die onze kinderen en onze jonge mensen onderwijs geven. Wil u hen bij die taak, verantwoordelijk werk, bijzonder zegenen. En laat hun verwachting mogen zijn en hun kracht van u de Heere. Wil u zijn, Heere, met allen die niet werken kunnen of niet meer werken kunnen. Het kan zo zijn dat we de leeftijd bereikt hebben dat we op een moment zijn gekomen dat we van een welverdiende rust mogen genieten. Maar het kan ook zo zijn dat we al heel vroeg uitgeschakeld zijn en u weet alleen hoeveel vragen en strijd dat geeft. Wil u in de zo verschillende omstandigheden waarin we niet meer werken of werken kunnen nabij zijn. Geef nog krachten bij het ouder worden. Wil u ondersteuning geven wanneer onze weg moeilijk is. En wil u bijzonder ook aan onze ouderen, aan onze hoogbejaarden gedenken. en aan nabij zijn in uw goddelijke ontfermingen. En dat licht waarvan uw woord zo overtuigend spreekt, dat licht ook aan de avond van het leven helder doen schijnen of doen opgaan. Wees u, getrouwe en eeuwige God, met onze samenleving. Wij zijn als mensen op deze biddag samengekomen die met vele draden verbonden zijn met de maatschappij waarin wij leven. Een maatschappij die meer en meer de kenmerken toont van een postchristelijke samenleving, die door de gehoorzaamheid aan uw woord en door het leven bij de schriften zich heen bevrijd heeft en u de banden verbreekt. Heere, erbarm u over ons en over onze kinderen. Erbarm u over ons land en over ons volk. Wil u midden in deze nood en de branding van de tijd op ons vorstenhuis, op onze regering en ook op ons als natie neerzien? En wil u geven, Heere, dat de vloedgolf van dingen die niet naar uw woord zijn een halt, een dam mag worden voorgeworpen, opdat wij niet door mogen gaan naar het goeddunken van ons eigen dwaze hart, maar opdat wij weder mogen keren naar u en in heel ons leven leren leven in overeenstemming met uw heilig woord. Wil u ook iets van dat zuurdeeg van het evangelie weer opnieuw laten doordringen in de samenleving? O Heere, we smeken dat in het besef dat het er voor onze ogen niet op lijkt, maar tegelijkertijd in het besef dat u de machtige bent die slechts één woord te spreken hebt en het is er, die te gebieden hebt en het staat er. Heere, wil u geven dat er dan ook in dat opzicht nog wonderen mogen gebeuren. En erbarm gij u over ons allen. Wil u bijzonder ook met ons zijn, nu we in de stilte van deze kerkdienst op deze biddag zijn samengekomen. Wil u geven dat we mogen luisteren wanneer uw woord geopend wordt. O, wil u alles wat een hindernis kan zijn, en daar zijn zoveel dingen, genadig wegnemen. En geef dat we luisteren mogen naar uw stem. En wil u dan wanneer het woord gaat over ootmoed en over tevredenheid en over vrijmoedigheid ook in het gebed, ons die dingen die vanuit het woord ontvouwd worden ook leren. Geef dat het woord niet alleen mag worden aangehoord met instemming, met vragen, met kritiek misschien, maar dat het woord mag worden ontvangen als uw woord. En dat het zijn werking mag doen en zijn kracht. En dat wij mogen ervaren dat gij op deze biddag nog aan ons denkt. En wat wij zo in het luisteren nodig hebben, Heere, dat is ook zo nodig in het spreken. Ga gij ons met het heilicht van uw woord voor en wil de bedouwing en de bediening van uw geest schenken, opdat uw woord zo gebracht mag worden, helder, schriftuurlijk en geestelijk, zoals u wilt dat het gebracht zal worden. Heere, geef gij te spreken en te luisteren. Wij vragen dat alles niet omdat wij het verdienen. Want als wij op onszelf zien, dan past ons alleen maar de tollenaarsgestalte van de ootmoed. Want wie van ons kan voor u bestaan? Niemand, Heere. En voor onze vragen en voor onze gebeden kunnen we ons nergens op beroemen. Maar we smeken, zie gij op ons in gunst. Voor onze tijdelijke noden en vragen, maar bovenal voor de nood van ons innerlijke leven. We vragen dat om Jezus wil. Amen. We zingen u eerst nog, gemeente, terwijl u gelegenheid ontvangt om uw gaven te offeren. Uit Psalm 62, het eerste, het vierde en het zevende vers.
Thank you.
Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 118, het zevende vers. De Heere is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte. Dies loof ik hem mijn leven lang. Psalm 118, vers 7. Aan het einde van de prediking. En de tekst voor de prediking op deze biddagmiddag is uit het schriftgedeelte wat u zojuist gelezen is. Namelijk Hebreeën 13 en daarvan de versen 5 en 6. Hebreeën 13, de versen 5 en 6, waar we het woord van God en de tekst voor deze middag lezen. Uw wandel zij zonder geldgierigheid en zijt vergenoegd met het tegenwoordige. Want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Zodat wij vrijmoediglijk durven zeggen, de Heere is mij een helper. En ik zal niet vrezen wat mij een mens zal doen. Tot zover de woorden van onze tekst. Geliefde gemeente, er wordt wel eens gezegd dat de biddag eigenlijk aan de rand staat van het kerkelijke jaar. Eenvoudig gezegd betekent dat die biddag er nog maar net bij hoort. Eigenlijk toch wat onbelangrijk is. Want vergeleken met gedenkdagen zoals Goede Vrijdag en Pasen, waarbij het hart van het christelijke geloof in het geding is, is een bid- en dankdag toch eigenlijk maar iets onbelangrijks. Sommigen gaan zelfs zo ver dat ze zeggen bid- en dankdagen, het bidden voor het gewas en voor de arbeid, dat heeft toch eigenlijk maar weinig met het evangelie te maken. Met Christus te maken. Met die ene naam tot zaligheid. Zou het waar zijn? Als het waar was, ja, dan zouden we eigenlijk beter kunnen stoppen met het houden van bid- en dankdagen. Want wat voor zin zou het hebben om ons bezig te houden met dingen die op geen enkele manier te maken hebben met de gekruisigde en de opgestane. Met het hart van het evangelie. Daar is in de kerk toch geen reden voor. Wel, daarom willen we vanmiddag stilstaan bij een woord waarin ons duidelijk wordt dat de dingen van het gewone leven, de dingen van onze levenswandel, de dingen van de bid- en van de dankdagen, alles te maken hebben met de gekomen Christus en met het hart van het evangelie. En we schrijven boven de tekst, biddag in het licht van de gekomen Christus. En er zijn twee dingen die we heel in het bijzonder willen benadrukken. Allereerst een les in tevredenheid. Want we lezen in het begin van de tekst, uw wandel zij zonder geldgierigheid en zijt vergenoegd met het tegenwoordige. Dat is een les in tevredenheid. En in de tweede plaats een les in vrijmoedigheid. Zodat wij vrijmoedig durven zeggen, de Heere is mij een helper. Biddag in het licht van de gekomen Christus. In de eerste plaats een les in tevredenheid en in de tweede plaats een les in vrijmoedigheid. In deze brief die geschreven is aan de Hebreeën gaat het over de Heer Jezus Christus. Want hij is het grote onderwerp waarover in deze brief gesproken wordt. Jezus Christus als de hoge priester die het hemelse heiligdom is binnengegaan. En als de apostel dat ontvouwt midden in deze brief, dan zijn er telkens opnieuw allerlei praktische en persoonlijke raadgevingen voor het gewone leven waarmee hij zijn betoog onderbreekt. Er zijn verschillende stukken in deze brief te noemen waarin u kort en goed allerlei vermaningen vindt. En een van die gedeelten waarin het licht van het hoge priesterlijke werk van de Heere Jezus Christus zulke vermaningen gegeven worden, vindt u hier in het slothoofdstuk, waarin allerlei korte, spreukachtige vermaningen gegeven worden aan deze Hebreeën. En midden in deze vermaningen staat dan het woord: uw wandel zij zonder geldgierigheid. Letterlijk staat het nog iets scherper. Uw wandel, dat is uw levenswandel, zij zonder liefde tot het geld. Liefde tot zilver. Liefde tot het goed van deze aarde. Wat bedoelt de apostel daarmee? Bedoelt hij daarmee dat het verkeerd is om te staan naar vermeerdering van je inkomen? Bedoelt hij daarmee dat het verkeerd is als iemand die een bedrijf heeft en naar zoekt om zoveel mogelijk te verdienen en een goed saldo te hebben aan het einde van het jaar? Nee, natuurlijk niet. Het vermeerderen van geld en goed, als dat op een wettige wijze gebeurt onder de zegen van de Heere, wordt nergens in het woord van God veroordeeld. Betekent het, vraagt iemand anders, dat rijkdom dan helemaal verkeerd is? Want je leest dan toch maar dat in die eerste christengemeente, Handelingen 2 vers 42, dat ze alles gemeenschappelijk hadden, en sommige vreemdsoortige theologen hebben gedacht dat daar uit de conclusie getrokken moet worden dat we eigenlijk een soort christencommunisten moeten worden en we alles gemeenschappelijk moeten hebben. Dat zou het patroon zijn van het leven van de vroege gemeente en dus ook het patroon moeten zijn voor ons. Nee, ook dat bedoelt de apostel niet. Want privébezit, dat is iets wat ook in de Bijbel erkend wordt. En rijkdom is op zichzelf geen zonde. Sommige van Gods meest ingeleide kinderen hadden veel aan aards geld en goed. Abraham, Salomo, Job, om slechts enkele te noemen. Maar als het dan niet verkeerd is om geld te verdienen of om bezit te hebben, wat bedoelt de apostel dan met uw wandel, uw levenswandel, zij zonder geldgierigheid? Wel, hij bedoelt vooral dit, dat de liefde tot het geld heel spoedig kan ontaarden, zodat het geld en het materiële ons een en ons al wordt, zodat we leven alleen om beter te worden in deze wereld. En daarom waarschuwt het evangelie dat degenen die rijk willen worden in velerlei verzoekingen vallen. En daarom zegt de apostel dat de geldgierigheid, dat is de liefde tot het goed en tot het materiële, de wortel is van alle kwaad. Begrijpt u, omdat de Heere Jezus Christus en omdat zijn apostelen het hart van de mens kennen en weten hoe de mens geneigd is om zijn zinnen te zetten op het goede van deze wereld, is hij zo geneigd om van het geld een mammon te maken, een god te maken. En is dat niet een van de grote gevaren ook in onze dagen nog steeds? Ik weet wel dat de tijden telkens veranderen, maar we kunnen toch zeggen dat heel algemeen gesproken we zeker sinds de jaren 60 toch vele jaren van voorspoed gehad hebben. En we nog steeds leven in een periode van betrekkelijke welvaart. Misschien volgens sommigen dan het herfsttij, de nadagen van de welvaart, maar toch nog steeds welvaart. En al zal het de een onder ons beter gaan dan de ander, al zal de een meer moeite hebben om het hoofd boven water te houden dan de ander, toch delen we vergeleken met de velen die in deze wereld in nood verkeren en het allernodigste missen nog in zoveel. En is het dan juist in onze dagen, zeker ook in onze eigen gezinten, niet een gevaar dat we al te vast gaan zitten aan deze aarde? Dat we soms al te veel gaan steunen op het materiële, dat we al te veel gaan hechten aan het goed en het geld. En dat onze jonge mensen en kinderen soms ook door de geest van de tijd in dat opzicht beïnvloed worden. Nu er van alle kanten gezegd wordt, hier kun je zus verdienen, daar kun je zo verdienen. Hier kun je hoge rente maken en daar kun je nog hogere rente maken. En zo wordt het levensgevoel gevuld met een liefde tot het materiële die heel spoedig ontaarden kan. En waarvan ons zeker ook op een middag als deze van bewust mogen zijn. Uw wandel zij zonder geldgierigheid. Het is alsof de apostel ons in de naam van de Heere wil vermanen om niet te veel te verkleefd te zijn aan deze wereld en aan het goede van deze aarde, om ons hart niet te zetten op het materiële. En daar komt nog iets bij. Hij voegt daaraan toe, maar wees vergenoegd met het tegenwoordige. Wij zouden zeggen, wees tevreden met dat wat je nu in de tijd bezitten mag. En ook wat je nu op dit moment overkomt. Tevredenheid. Ja, dat is een woord wat vandaag aan de dag ook niet zo vaak meer gebruikt wordt. Het is een woord wat in elk geval niet hoog in het vaandel geschreven staat van de mens aan het einde van deze 20e eeuw. Tevredenheid. Het is niettemin een woord met een hele oude Bijbelse klank. Want wanneer de apostel hier zegt, wees vergenoegd, dat is tevreden met wat ge hebt, met de omstandigheden in uw leven. Dan horen we daarin de echo van de woorden van de Heere Jezus Christus zelf. En daarachter de woorden van de oud-testamentische profeet. Om alleen de woorden van de Heere Jezus aan te halen. Hij zegt in de bergrede, wanneer hij het heeft over de onmatige bezorgdheid, dat de discipelen en al degenen die hem de bergrede horen uitspreken, niet overmatig bezorgd moeten zijn over waarmede ze zich zullen kleden en wie voor de dag van morgen zal zorgen. Want ziet de leliën des velds, de bloemen, ze arbeiden niet en ze spinnen niet, en toch hebben ze een schoonheid die hen gegeven is door de Schepper. En dan voegt de Heere Jezus daaraan toe, net zo, zoals de andere schepselen, wees in afhankelijkheid en stilte tevreden met wat ge hebt. Zoekt eerst het koninkrijk van God. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Kijk, en dan krijgen we in die woorden al een hele duidelijke aanwijzing waarom we niet mogen en moeten hechten overmatig aan dit aardse goed en tevreden dienen te zijn met wat de Heere ons toeschikt. Allereerst, zo horen we uit die woorden van de Heere Jezus, omdat alle goed wat wij ontvangen ons gegeven wordt. Alles wat ons in het leven overkomt, alles wat wij aan gezondheid en kracht ontvangen om ons werk te doen, alles wat wij ontvangen aan gelegenheden om carrière te maken, alles wat wij ontvangen aan mogelijkheden om een bedrijf op te zetten of uit te breiden, het is alles gegeven goed. Geschonken van de Heer. Leven we daarbij, oudere jongelui? Kijk, het is vaak zo in onze samenleving waar de dingen eigenlijk zo verhorizontaliseerd zijn, dat als het gaat over eten en drinken en over werken en over arbeid, dan hebben we het altijd over onze rechten en over onze verdiensten en over loon. Dan zeggen we, als je wil werken, dan kun je een goede gulden maken. En wanneer je hard gewerkt hebt, dan heb je toch recht op een goed loon. En zo heersen er allerlei regels in de samenleving en in ons dagelijkse werk, die voor een belangrijk deel toch botsen op wat de Schrift zegt. Want de Schrift zegt niet in de eerste plaats dat wij de zegeningen ontvangen omdat we ervoor gewerkt hebben. En omdat we dat bedrag op onze giro- of bankrekening verdiend hebben. Maar het is gegeven goed. Onze gezondheid gegeven goed. Ons verstand gegeven goed. Ons loon ten diepste gegeven goed. De welvaart die we hebben gegeven goed. Leven we daarbij. En als we dan nog één stap verder gaan, dan is het niet alleen maar gegeven goed, maar ook goed wat gegeven is uit enkel goedheid. God schenkt het niet omdat wij het ernaar maken, maar uit zijn soevereine goedheid en genade. Want als de Heere met ons zou doen naar wat wij verdienen en ons loon naar werken zou geven, ja, dan zou er niemand van ons meer leven. Want dan zouden wij als zondige mensen, als Adams kinderen, alle moeten sterven, want het loon op de zonde is de dood. Kijk, juist wanneer we dat Bijbels gegeven, dat alles wat wij ontvangen ook met recht gegeven goed is, al het materiële gegeven, geschonken is door de Heere, dan worden we onder de zegeningen klein. En dan gaan we ook het nut en de grote waarde inzien van het gebed, van het dagelijks gebed om ons brood, om ons eten, om ons drinken, om levensonderhoud, om kracht en alle dingen die we nodig hebben. Dan gaan we ook de waarde inzien om tevreden te zijn. Tevreden met wat God ons geeft. Want als God ons veel geeft, zegt de Schrift, behoren we niet overmatig naar meer te verlangen, maar tevreden te zijn met wat we hebben. Als God ons minder zou geven, moeten we ook leren om vergenoegd te zijn met datgene wat wij tegenwoordig, dat is nu, hebben. Ja, dat is maar één kant van die tevredenheid. Het wordt ons gegeven. Het wordt ons gegeven om niet, en daarom hebben we niets te zeggen, wanneer God ons veel geeft niet, en wanneer God ons minder geeft ook niet. Maar iemand zegt misschien, ja, maar vergenoegd te zijn met dat tegenwoordige, is dat niet moeilijk? Is dat niet onmogelijk? Want als je ziet op anderen die meer hebben, of zegt een tweede, ja maar dominee, kijk, maatschappelijk gaat het allemaal nog wel, maar dat kruis in mijn leven, die geweldige nood in mijn leven, die moeite, dat maakt het leven zwaar. En dat behoort toch ook met het tegenwoordige, met mijn levensomstandigheden. Dat zijn toch ook de dingen die mij nu worden toegeschikt. En dan reizen de waaroms hoog op in mijn hart. Hoe kun je dan vergenoegd zijn, tevreden zijn, onderworpen zijn? Inderdaad, dat zijn vragen die op kunnen bruisen in ons binnenste. Het zijn ook hele wezenlijke vragen. Vragen die we niet zomaar met een handomdraai weg kunnen wuiven. Alleen moeten we wel meteen dit bij zeggen. Ja, zelfs als ons leven anders gaat dan we zelf willen. En als we met een kruis te maken krijgen wat eigenlijk voor onze zwakke schouders te zwaar is om te dragen. Als verdriet komt en rouw, als ziekte zijn intree doet. Als we soms heel verborgen met iets tobben en met iets worstelen, jongelui of ouderen, ook dan moeten we leren om vergenoegd te zijn en niet overmatig te staan naar meer of anders. Hoe dan? Ja, dat gaat niet uit eigen kracht. Dat gaat nooit uit eigen kracht. Want wij zijn mensen die het met God nooit eens zijn. Die het aan God ook nooit overgeven uit onszelf. Door de zonde doen we dat niet. En daarom kan het ook heel goedkoop klinken als je tegen mensen in verdriet en in moeite zegt, nou, geef het maar over, want wij geven niets over. Om werkelijk vergenoegd te zijn, om te buigen, om het aan de Heere over te geven, is de kracht van zijn genade nodig. Is de geest van de ootmoed nodig en de geest van het gebed nodig. Wees vergenoegd. En laat in alle dingen uw gebed met dankzegging bekend worden bij God. Ja, dat kan alleen door genade. En dat wordt ook heel duidelijk als we de tekst verder nog wat naspeuren en zo de woorden in gedachten onderstrepen. Want het is alsof de schrijver van de brief aan de Hebreeën in deze laatste vermaningen ons al voor is en zegt: wees vergenoegd met het tegenwoordige. En dan voelt hij als het ware de reactie van de gemeente aan wie hij schrijft bovenkomen. Hij voelt wellicht ook de reactie bovenkomen in zijn eigen hart. Hoe kan dat nou? Berusten, stil zijn, buigen, het met God eens worden, vergenoegd zijn. Wel, zegt hij, dan zal ik u het geheim laten zien. En dan zal ik u het geheim laten horen hoe je werkelijk vergenoegd en tevreden kunt zijn. En dat ligt in een bijzondere belofte die de Heere gegeven heeft. En wat is die belofte? Want hij heeft gezegd: ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Daarmee haalt hij een schriftwoord aan. En laten we even onderstrepen dat wanneer de apostel hier zegt, hij heeft gezegd, dat is de Heere zelf heeft gezegd, dat hij terugverwijst naar de schriften van het Oude Testament, zoals we zoveel zinspelingen op oudtestamentische teksten vinden in die hele brief aan de Hebreeën. En dan komt dat woord, hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Op zijn minst een keer of 4, 5 voor in de Bijbel. Soms met precies dezelfde woorden, soms met een kleine variatie. Ik denk aan de geschiedenis van Jacob. Jacob is weggevlucht uit zijn vaderlijke tent vandaan, want Esau heeft het op zijn leven gemunt. En hij legt zich te slapen op een wat barre, dorre plaats in de buurt van Luz. En terwijl hij met zijn hoofd op een steen ligt, krijgt hij een droom en ontvangt hij een openbaring van God. En dan zegt de Heere tegen hem, tegen Jacob: ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten, waar ge ook heen gaat. Dan komt de Heere met een bijzondere belofte in die barre omstandigheden tot Jacob en zegt: ik verlaat u niet en ik vergeet u niet. En hetzelfde vinden we als Mozes afscheid neemt van het volk van Israël kort voor zijn heengaan. U leest het in de laatste hoofdstukken van het boek Deuteronomium. Dan zegt Mozes dat wanneer het volk de Heere zal zoeken en in de wegen van de Heere zal wandelen, hij zal u niet begeven en hij zal u niet verlaten. En wanneer Jozua 1, op het punt staat om Israël in het beloofde land binnen te leiden en de opvolger geworden is van deze Mozes, dan wordt hem ook door goddelijke openbaring gezegd: ik zal met u zijn, ik vergeet u niet en ik verlaat u niet. En we zouden ook kunnen denken aan Salomo, die hetzelfde hoort aan het begin van zijn regering. God heeft het vele malen gezegd: ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. En zo wordt het hier door deze onbekende prediker, de apostel, misschien Paulus, misschien volgens andere kerkvaderen, een ander, er wordt wel aan Barnabas gedacht, maar in elk geval een apostel, wordt gezegd: zo heeft de Heere het gezegd, al vele malen. Kijk, en wanneer we deze belofte zo samen lezen, dan valt onmiddellijk op dat dit een belofte is waarin eigenlijk de bijzondere gunst van de Heere op een bijzondere manier wordt samengevat. Want dat is toch Gods gunst niet? In het leven en in het sterven. Als Hij met je is, je niet vergeet en je niet verlaat. Dat is toch Gods genade. Als je weten mag, op goede Bijbelse gronden, de Heere is met mij. Tot wat voor mensen zegt de Heere dat dan? Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Zegt de Heere dat zomaar tot alle mensen? Is dit een woord wat de apostel hier gebruikt en adresseert aan iedereen zonder onderscheid? Nee. Als u de hele brief door zou lezen, dan zou duidelijk worden dat hij hier schrijft aan de gelovige Hebreeën. Dat hij hier schrijft aan degenen die van Joodse afkomst zijn en tot het christendom bekeerd zijn, of liever gezegd tot de Christus der Schriften bekeerd zijn, en die het andere leven, het nieuwe leven mogen kennen. En hen bemoedigt hij en zegt: zoek het nu niet in de wereld, zoek het nu niet bij de schatten van de wereld alleen. Wees onderworpen aan de dingen die de Heere u toeschikt. Want die bijzondere belofte die de Heere tot Jacob sprak, en die hij tot Salomo en tot Mozes en tot Jozua sprak, die spreekt hij ook tot u: ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Ja, de Heere laat het zijn kinderen weten. De Heere laat het allen die hem vrezen weten, dat hij met hen zal zijn in alle omstandigheden. Kijk, en als dat zo is, ja, dan heeft de wereld toch niet de hoogste plaats meer in je leven. Dan heeft het geld en het goed toch het ook niet meer voor het zeggen in je leven. En zelfs als dan moeite en verdriet komt en de dingen zo anders gaan dan je zelf wilt, dan mag je door de kracht van die genade toch leren buigen. Want beter in moeite en zorgen met de Heere dan zonder God in de wereld. En misschien naar de maatstaf van deze wereld alle voorspoed en alle zegen. Dat is toch voor Gods kinderen het allernoodzakelijkste te weten, te geloven. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Want dan kan het toch in voorspoed. Want dan zorgt de Heere er zelf voor dat je het hart niet zet op de dingen van deze wereld. Maar dan kan het ook in tegenspoed. Want dan zorgt de Heere dat het kruis niet te zwaar wordt. En dan helpt de Heere door de donkere dalen heen. Want Hij heeft gezegd: ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Kijk, en wanneer de Heere dat woord, dat hij aan al die oud-testamentische vromen die we zo even noemden, heeft gezegd, als hij de kracht van datzelfde woord ook in het hart van zijn kinderen legt, dan mogen ze het vrijmoedig zeggen: de Heere is mij een helper. Ik zal niet vrezen, wat mij een mens zal doen. Opnieuw een tekst, Psalm 118. U voelt hoe doordrenkt deze apostel is in de schriften, in het onfeilbare woord van God. En ook nu weer haast hij zich om het vanuit het woord te onderstrepen, zodat we vrijmoedig mogen zeggen: de Heere is mij een helper, wat zal een mens mij doen? Kijk, en zo krijgt die hele tekst glans en kleur. Dan is het de Heere zelf die zijn beloftewoord spreekt. Ik heb gezegd, hij heeft gezegd: ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. En dan is het de Heere die de vrijmoedigheid geeft op grond van die belofte om te belijden: de Heere is mij een helper. Kijk, en dat is nu zo nuttig en zo nodig in het leven van degene die de Heere vrezen. Die net als de Hebreeën datzelfde geloof bezitten. Dat ze vanuit het woord, vanuit de belofte van de Heere vrijmoedigheid ontvangen. Want dat is de grond waaruit die vrijmoedigheid voortkomt. Vrijmoedigheid, dat is niet vrijpostigheid of brutaliteit. Nee, vrijmoedigheid ontvangen ze omdat de Heere het zelf gezegd heeft. En daarom durven ze het ook, misschien wel eens aarzelend, maar toch tegelijkertijd vrijmoedig te zeggen: de Heere heeft me geholpen en hij helpt me en hij zal helpen. Dat is geloof, zegt u, inderdaad. Maar geloof wat gefundeerd is, wat zijn vrijmoedigheid ontleent aan het beloftewoord van de Heere. Hij heeft gezegd en daarom mag ik het vrijmoedig zeggen: de Heere zal me helpen. En waarin helpt de Heere dan? Wel, dan is het woord helpen is wijd en breed. Dan helpt de Heere in alles. Dan helpt de Heere in de dingen van dit leven. Dan wil hij, wanneer we afhankelijk van hem en wanneer we pleitend op zijn eigen beloftewoord onze weg mogen gaan, ons helpen in dagen van rouw en van verdriet, in dagen van ziekte en in dagen van pijn. Dan wil hij helpen om ons werk te doen, ook als ons werk ons misschien zwaar gaat vallen. Of als er omstandigheden zijn waaronder het moeilijk wordt om nog met een principe en vanuit een Bijbelse achtergrond ons werk te doen. Hij wil een helper zijn. Of wanneer er belangrijke beslissingen genomen moeten worden, zakelijk of maatschappelijk. Hij wil een helper zijn. Of wanneer het in het komende seizoen weer gaat om de oogst, of op andere manieren op bedrijven, om goed mee te draaien en te functioneren. Hij wil een helper zijn. In alle dingen. Want hij zegt het zelf in zijn woord: ken mij in al uw wegen. Maar Gods kinderen mogen het vooral ook weten dat hij een helper is. Met betrekking tot het eeuwige. Tot dat wat de dingen van dit leven te boven gaat. Wat een meerwaarde heeft. Eeuwigheidswaarde bezit. Helpen in geestelijk opzicht. Helpen, dat wil zeggen, helpen met zijn heil en met zijn genade en met zijn nabijheid. Wanneer ze zichzelf zien in hun zonde en in hun schuld. Zichzelf weg moeten schamen vanwege de kracht van de zonde die nog steeds in hen woont. En in de strijd tegen de zonde het zo vaak verliezen. Dan mogen ze toch vrijmoedig zeggen: hij wil tot een helper zijn. Want de Heere is tot hulp en sterkte. En daarom welzalig die zijn kracht alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande wegen. Ja, zegt iemand, maar kunnen Gods kinderen dat nou altijd zeggen? De Heere is mij voor de dingen van dit leven en voor de dingen van de eeuwigheid tot een helper. Kunnen ze altijd zo vrijmoedig zeggen: de Heere is mij terzijde. Hij is met mij, ik zal niet vrezen. Ach, u weet wel beter toch? Het was niet zonder reden dat de apostel deze Hebreeën moest vermanen en het in moest scherpen. Want ook onder deze Hebreeën waren er gelovigen nog maar pas tot bekering gekomen of misschien al langer op de weg des levens die het allemaal niet meer zo zagen. Ze dreigden te verslappen, zo lezen we eerder in de brief. Ze dreigden moedeloos te worden. En juist in die omstandigheden komt de apostel met vermaning en bemoediging. Hij zegt vermanend: onderwerp u aan de Heere. Uw wandel zij zonder geldgierigheid. En hij zegt bemoedigend: denk toch aan het beloftewoord van de Heere. Denk toch aan wat hij van ouds gezegd heeft. Aan het woord waaraan hij altijd trouw zal houden, tot in duizenden geslachten. Hij heeft het toch gezegd en hij maakt het waar. O, juist als u die de Heere vreest, die vrijmoedigheid ontbreekt. Denk dan eens aan de vermaningen en aan de belofte van de Heere. Denk aan het woord wat de Heere misschien met kracht aan uw hart verklaarde. Denk aan de schriftplaats die voor u onvergetelijk werd. En breng dat pleitend en biddend op deze biddag voor de Heere. Heere, ik mis het licht, ik mis de vrijmoedigheid, het is zo donker. Zou u het weer willen vernieuwen? Want het is toch door uw woord, door uw belofte en door uw geest dat u uw kerk vervrijmoedigt. De vrijmoedigheid schenkt om het zo te zeggen. En ook met grond te zeggen. De Heere is mij een helper. Heere, vernieuw het. Verlevendig het. Die vrijmoedigheid. Ja, maar zegt iemand, u hebt het nou allemaal over Gods kinderen. En dat voor hen die belofte geldt en dat zij dat vrijmoedig mogen zeggen. Maar de mensen dan die de Heere niet kennen, mogen die dat niet zeggen? Ach gemeente, die kunnen het zo niet zeggen zoals de apostel het hier zegt. Want de apostel spreekt hier Gods kinderen aan en herinnerend aan wat de Heere tot hen gesproken heeft. En hij zoekt het geloof aan te sporen. En iemand die nu geen geloof heeft. Iemand die de bekering mist. Hoe zal hij vrijmoedig kunnen zeggen: de Heere is mij een helper? Die zegt iets wat hem helemaal niet toekomt. Die zegt iets wat volstrekt ongegrond is. Als hij dat zomaar zou zeggen. Want hij kent de Heere niet. En was daarom nodig. Als wij de Heere niet kennen en de kracht van de belofte aan ons eigen hart niet ervaren en de vrijmoedigheid van het geloof ons vreemd is, dan is het nodig dat wij tot bekering komen. En dan is de meest dringende bede op deze biddag deze: Heere, bekeer ons. Heere, bekeer onze kinderen. Heere, werk met uw vernieuwende, met uw hartvernieuwende genade onder ons en onder onze kinderen. Ja, zegt iemand, dat is waar, dan hebben we bekering nodig. Maar zit er dan helemaal geen boodschap in dat woord zoals u het gelezen hebt in die tekst, zoals die gelezen is? Is God dan alleen maar een helper voor bekeerde mensen? Ja, mijn beste vriend, maar dan moet u wel goed luisteren. God geeft dit alles aan zijn kinderen. Maar hoe leren die kinderen dat nou? Dat God hen tot een helper wil zijn. dat de Heere hen nabij wil zijn, dat hij hen niet begeven wil en niet verlaten zal. Hoe leren ze dat? Misschien mogen we de vraag nog wat meer toegespitst stellen. Waar vond de Heere u toen hij voor het eerst met zijn genade in uw leven ging werken en door ging werken? Nee, toen was u niet bekeerd. Toen was u onbekeerd. Toen was u verloren. Want de Heere vindt al zijn kinderen als verloren zondaren. Als mensen die op de zegen en de genade van God geen recht hebben. Als mensen die ook op de biddag moeten belijden. Heere, wanneer u naar mijn zonde zou doen met mij. Dan zou de minste zegen, dan zou het eten en drinken ingetrokken moeten worden. Want ik heb nergens recht op. Kennen we daar iets van? Dat we arm geworden zijn in onszelf. Dat we een verloren zondaar geworden zijn in onszelf. Kijk gemeente, want dat is nodig. Dat wij ootmoedig en vernederd worden voor God. Ik denk als er op deze biddag iets nodig is voor u en voor mij. Voor het eerst of opnieuw. Dan is dat vernederd te worden. En te beseffen wie we zijn voor de hoge God. En dan blijft er niet veel van ons over. Dan komen we voor God te staan in onze verlorenheid. En in onze schuld. Kijk, en juist als dat gebeuren mag. Dan kan God die heilschatten kwijt. Dan gaat God die belofte vervullen. In zijn soevereine genade. Want waar mijn volk zich schuldig kent, zal ik aan mijn verbond gedenken. Daar worden de verbondsbeloften werkelijkheid. Daar gaat God zijn belofte vervullen aan schuldige mensen. Daar gaat God ook deze belofte in beginsel vervullen. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Hoe kan dat, zegt iemand? Dat God zijn belofte gaat vervullen aan zondaar. Dat God zijn belofte gaat uitwerken in het hart van verloren. Want die mensen hebben dat toch niet verdiend? Nee, inderdaad, die hebben dat niet verdiend. Maar God doet dat nu juist uit genade in eenzijdige liefde. Om hem, van wie de apostel in deze brief aan de Hebreeën zo krachtig en zo rijk getuigenis heeft gegeven, om Christus. Want laten we het niet vergeten, als we deze belofte op ons laten inwerken, hij zal u niet begeven en hij zal u niet verlaten, dan bedoelt de tekst kennelijk God. In Christus. De Heere Jezus Christus is het die in deze woorden aan ons wordt voorgesteld en voor ons wordt uitgestald. Want hij is het die komen wil tot het verlorene. En die voor verloren zondaren het grote wonder heeft verdiend dat God op hen neer wil zien en hen niet wil verlaten. Jezus Christus. Hij is op aarde gekomen. En al in zijn komst hier op aarde tekende de duistere schaduwen zich af. Hij zou van zijn God en van zijn Vader verlaten worden. En we zien hem gaan, en zeker ook in deze lijdensweken mogen we daar niet aan voorbij zien. We zien hem gaan de weg van de smarten, de weg van de hoon, de weg van de eenzaamheid. Steeds eenzamer, steeds meer verlaten. Totdat hij uiteindelijk gegrepen wordt, gearresteerd en door wrede beulshanden naar Golgotha wordt gesleurd. En aan het kruishout wordt genageld. dan wordt de verlating volkomen. Mensen hebben hem verlaten. God verlaat hem. In dat donkere, duistere uur van de godsverlating zegt hij het, klaagt hij het uit. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Kijk, en daar ligt het geheim. Want omdat Christus volstrekt van God verlaten werd, omdat hij in die drieurige duisternis in de helse smarten en angsten geworpen is, daarom kan God nu tot zondaren zeggen, en ik verlaat u niet. Daarom kan God, de hoge God, die wij vertorend hebben door onze zonde, komen tot zondaren en zich over hen ontfermen en het in hun hart leggen. En ik zal u niet, ik zal u nooit begeven en ik zal u niet verlaten. Kijk, als we nog onbekeerd zijn, zullen we dan deze God zoeken. Vragen om genade waardoor we arm gemaakt worden. Arm aan onszelf. Om als een schuldige te vluchten en te smeken. O God, wees u mij genadig. Want aan armen kan God wat kwijt. En aan schuldigen wil hij zijn belofte gaan uitdelen en gaan uitwerken. Wil hij die belofte vervullen. En dan staat het er zo krachtig. In de oorspronkelijke tekst is dat nog duidelijker dan in onze vertaling. Letterlijk staat er in het Grieks. En ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. Meestal omschrijven we dat in de vertaling en zeggen we dan, het is onmogelijk dat ik u begeven zou. En het is onmogelijk dat ik u verlaten zou. Maar dat twee keer niet, dat is als het ware een dubbele onderstreping. Dat het absoluut niet gebeuren zal. Zo wordt het gezegd. En weet u waarom de Heere dat zo zegt? Omdat hij weet hoe zwak arme, zondige mensen in zichzelf zijn. En hoe zwak ook zijn kinderen vaak nog in zichzelf zijn. In die belofte gaat hij arme zondaren, gaat hij zijn vaak zo zwakke gelovigen overtuigen dat het toch echt waar is. Dwars door alle twijfels en dwars door alle onwaardigheid en strijd heen. Het is onmogelijk dat ik u zal verlaten. Kijk, en als de Heere dat gaat bevestigen voor het eerst of opnieuw aan je hart, dan zeg je, God wil me helpen. En dan kun je Gods hulp soms zo heel duidelijk zien. In allerlei aspecten van het leven. Dan kun je als je terugblikt soms zien wat die oude grootmoeder zei. Weduwe die op haar lange, veel beproefde leven terugzag op haar 80ste verjaardag. En tegen de kinderen en tegen de kleinkinderen zei, en als ik nou terugkijk, dan heb ik niks goeds van mezelf te zeggen. Maar dan blijft er alleen maar dit over, dat de Heere waar gemaakt heeft, wat in Psalm 103 staat, zijn daan getoond en trouwelijk hen geleid. Barmhartig is de Heere en zeer genadig, schoon zwaar getergd, langmoedig en weldadig. De Heere is groot van goedertierenheid, want hij heeft gezegd en hij heeft het waargemaakt. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. En ze mocht zo in alle dingen, in de zorg in de tijd van de armoede, in de hulp in de tijd dat het met de kinderen niet altijd makkelijk ging, maar vooral toen de Heere zo dikwijls ook tijdens tijden van ziekte in haar leven sprak. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Wat een zegen zeg, als je daar iets van mag weten. Dat God je helper is. dat hij door dat belofte woord krachtig, zo heel persoonlijk, in je hart gekomen is en het bevestigd heeft. Wat een zegen. Dan geeft dat vrijmoedigheid om te zeggen, God is mijn helper. Het geeft ook vrijmoedigheid om te bidden. En om nu alle dingen aan de Heere voor te leggen. De dingen van dit en van het toekomende leven. De dingen van de akker en van de werkplaats. De dingen van het gezin en van de kerk. De dingen van je hart en van je leven. Maar wat ben je arm. Als je nog je eigen weg gaat. Als je niet voor God leerde buigen. En als je soms als alles zo anders gaat in je leven, zo bits wordt en zo opstandig. Wat ben je arm als je altijd nog het roer van je levensschip in je eigen zwakke hand moet houden. Dan staat deze tekst er als een waarschuwing. Maar ook als een aanmoediging om de Heere te zoeken. Een waarschuwing, ga zo niet verder. Probeer met uw zwakke krachten niet het roer recht te houden, want het gaat fout. En als God het niet vergoedt, gaat het straks eeuwig fout. Want wie zonder God op eigen kracht vertrouwt, komt om. Voor eeuwig. Maar wie in diepe afhankelijkheid, als een arme zondaar, het niet verwacht van het geld en van het goed en van de materie van deze wereld, wie leert buigen in afhankelijkheid en ootmoed, wie leert pleiten op Gods eigen toezegging, wie leert uitzien naar God de helper in noden, naar de Heere die de hulp is in benauwdheden. Ja, die zal het ervaren. Gij zijt toch een helper. Dan gaat het aan onze kant wel door de onmogelijkheden heen. Maar de Heere maakt het waar. Wat hij zelf beloofd heeft. En wat hij bij herhaling gezegd heeft. En wat hij aan zijn kinderen ook telkens weer waar maakt. Want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet nooit verlaten. Amen.
Thank you.
eindigen met dankzegging en gebed. Heere, wij komen tot u om uw naam te erkennen dat wij in uw huis mochten zijn en vanmiddag in alle rust en vrede bij een gedeelte van uw woord werden stilgezet. Heer, het is van ons uit in alle zwakheid gebracht. Maar het is toch naar uw woord, wil u het dan zelf toepassen. En ons de leegheid en de holheid doen zien, wanneer u in ons leven vers bent. Maar wil u geven dat we gaan zoeken. Gaan zoeken naar u. Opdat wij u, arm en verloren in onszelf, mogen leren kennen als een God die rechtvaardig zijt, maar die ook barmhartig zijt. En daarom arme zondaren opzoekt. En in Christus Jezus en de belofte verzegeld aan het hart. Ik ben met u. Ook help ik u. Ook ondersteun ik u. Heere, dat we dan veel die hulp en die ondersteuning en die kracht en die genade voor dit leven, ook voor ons dagelijks leven, maar vooral voor het geestelijke nodig mogen hebben. Dank voor alles wat u gaf. Wil u met ons gaan, ons vanavond allen weer hier brengen. Geef ook dan, wanneer het gaan zal over de biddag, in het licht van de komende Christus, ons uw zegen. En laat het woord, wat dan geopend wordt, in alle helderheid en eenvoud, zijn werk mogen doen onder ons door de bediening van de Heilige Geest. We vragen dat om Jezus wil, uit genade. Amen. Psalm 147, vers 6, zingen we samen als slotzang. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen, hem vrezen, zijne hulp verbeiden en door zijn hand zich laten leiden. Heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.